De tiende dag is voorbij. Morgenochtend om 6:30 of 7:00 sluiten we deze tiendaagse Dhammacursus af. Laten we daarom vanavond nog eens nagaan wat u deze 10 dagen beoefend heeft. Als er iets aan de techniek nog niet duidelijk is, zal het duidelijk worden. En als het al duidelijk is, dan zal het nog duidelijker worden. Laten we nu dus nog eens terugkijken op wat u gedaan heeft. Natuurlijk is dit een diep ingrijpende techniek. In 10 dagen heeft u slechts enkele stappen op het pad gezet en het pad is heel lang. We zullen de diepere aspecten van de techniek niet bespreken, omdat volgens de traditie theorie en praktijk moeten samengaan. In de mate waarin u de techniek beoefent, zal u ook de theorie moeten begrijpen. Zoveel als u van de theorie begrijpt, zoveel moet u het ook toepassen. Laten we dus nog eens terugkijken op wat u gedaan heeft, wat u 10 dagen beoefend heeft. Bij het begin van de cursus was het eerste wat u deed, uw toevlucht nemen tot het drievoudig juweel. Het drievoudig juweel, dat betekent het juweel in Boeddha, het juweel in Dhamma, het juweel in Sangha. En het juweel verwijst naar bijzonder waardevolle kwaliteiten. Men zoekt zijn toevlucht tot de kwaliteit van Boeddha en niet tot de persoon van de Boeddha. De kwaliteit van Dhamma, de kwaliteit van Sangha. Helaas is deze traditie om toevlucht te nemen tot het drievoudig juweel verworden tot het overgaan van mensen van de ene godsdienst naar de andere. Daar was Boeddha niet in geïnteresseerd. Iedereen die echt bevrijd, echt verlicht is, heeft niets te maken met bekeringen. Wat levert het iemand op om mensen van de ene naar de andere godsdienst over te laten gaan? Als dit hele land of de hele wereld zichzelf boeddhist ging noemen, maar niemand beoefende sila, samadhi of panya, wat heeft men dan aan zo'n betiteling? Als mensen zich geen boeddhist noemen en toch sila, samadhi en panya beoefenen, dan zal hun leven beter worden. Ieder mens zal een gelukkiger leven leiden, harmonieuzer, goed voor zichzelf en goed voor anderen. Het leven zal waard zijn om geleefd te worden. Dhamma is een juist leven leiden. Het heeft niets te maken met gevestigde godsdiensten. De eigenschap van Boeddha, de eigenschap van Dhamma, de eigenschap van Sangha. En van die drie is Dhamma de belangrijkste. Daarom zei hij keer op keer: u moet uw toevlucht nemen tot Dhamma, Dhamma Saranang. U moet een Dhamma-eiland als toevluchtsoord nemen, Dhamma Diepe. Wat voor Dhamma? Niet de Dhamma die in de geschriften staat, nee. Niet de Dhamma die u van uw leraar hoort, of van Boeddha, of van iemand die verlicht is. Niet die Dhamma. De Dhamma die u zelf beoefent, dat is Dhamma voor u. Deze zal u alle bescherming en toevlucht bieden. Daarom bleef hij zeggen, Atta Saranang, neem toevlucht tot uzelf. Atta Dipa, maak een eiland van uzelf. Ontwikkel Dhamma in uzelf. De Dhamma die u in uzelf ontwikkeld heeft, zal voor u een echt toevluchtsoord zijn. Niets anders. Hij had geen interesse in de oprichting van een sekte. Maar helaas werden er in zijn naam niet één, maar vele sekten opgericht. En de zuiverheid van Dhamma ging verloren. Dhamma blijft alleen maar zuiver wanneer het universeel blijft. Op het moment dat het sectarisch wordt, verliest het zijn essentie. Iemand die verlicht is, is niet geïnteresseerd in sectarisme. De universele wet van de natuur, dat is wat hij ontdekt. Dat is wat hij de mensen uitlegt en wat hij mensen adviseert in hun dagelijks leven toe te passen. Dat is Dhamma. Niet rituelen of plechtigheden van een of andere godsdienst. Daar heeft het niets mee te maken. Dit is de wet. De universele wet. De wet van de natuur die van toepassing is op iedereen. Men kan zich boeddhist noemen, of christen, of hindoe, of moslim, of jood. Het maakt geen verschil. De wet van de natuur is de wet van de natuur. Wanneer u de wet van de natuur overtreedt, wordt u daar onmiddellijk voor gestraft. Als u in overeenstemming met de wet van de natuur leeft, wordt u erdoor beloond. Leidt u een gelukkig leven. En dat geldt voor iedereen. Dit is wat een Boeddha ontdekt. De wet is er, Boeddha of geen Boeddha. Zelfs voor Boeddha was deze wet er al. Als iemand de wet overtreedt, als men woede op laat komen of haat, of kwaadwilligheid, wrok, lust, angst, ego, dan raakt de geest verontreinigd. De natuur begint hem dan onmiddellijk te straffen. Dit was waar zelfs voor Boeddha's tijd. Deze wet was er ten tijde van Boeddha, na Boeddha, en zal blijven voortbestaan. Daarom zei hij, Esa Dhamma Sanantano. Sanantano betekent eeuwig. Deze wet is er altijd, Boeddha of geen Boeddha. De natuur zal iedereen belonen die van zijn verontreinigingen afkomt. Men leidt dan een bevrijd leven, een gelukkig leven, een harmonieus leven. Goed voor zichzelf, goed voor anderen. Dit was zo voordat Boeddha er was. Dit was zo ten tijde van Boeddha. Dat is zo zelfs na Boeddha. Een Boeddha ontdekt deze wet, past deze in zijn eigen leven toe en vindt bevrijding. Daarna begint hij deze uit mededogen door te geven aan anderen. Door te geven aan anderen. Deze blijft altijd universeel. Hij moet universeel blijven, anders zal hij zijn doeltreffendheid verliezen. Een Boeddha is er niet in geïnteresseerd om een sekte op te richten. Vaak horen we hem tegen mensen zeggen, ik ben er niet in geïnteresseerd om u tot mijn volgeling te maken, dat interesseert me niet. Ik ben er niet in geïnteresseerd om u te laten breken met uw oude goeroes, dat interesseert me niet. U heeft een bepaald doel in uw leven. Iemand die kluizenaar, monnik of non is geworden en zelfs een kostwinner, heeft een doel in zijn leven. Zich bevrijden van de onzuiverheden van zijn geest. Ik ben hier om u daarbij te helpen. Ik heb een techniek die ik u zal leren. Door die te beoefenen, kan u van de gebondenheden aan die onzuiverheden afkomen. Dat is alles. Dat is het enige wat me interesseert. Hij was zeer onthecht. Op zijn sterfbed zei hij, ik ben niet afhankelijk van de sangha. Ik ben niet afhankelijk van die mensen, van de congregatie van monniken, de heilige mensen. Ik ben niet afhankelijk van hen, en zij zijn niet afhankelijk van mij. Ieder individu is op zichzelf aangewezen, is op Dhamma aangewezen. Er is geen sprake van sectarisme, er is sprake van Dhamma. Dhamma is universeel. Dit is wat u hier beoefend heeft. Een Boeddha is alleen dan een Boeddha wanneer hij volledig in Dhamma gegrondvest is. Als er geen Dhamma is, kan iemand wel beweren, ik ben een Boeddha, ik ben een Boeddha, maar hij is geen Boeddha. Hij heeft niets met een Boeddha te maken. Een Sangha is Sangha, een heilige is een heilige, als hij in Dhamma gevestigd is. Anders is hij geen Sangha. Dat moet u goed onthouden. Als we toevlucht nemen tot het drievoudig juweel, nemen we eigenlijk toevlucht tot Dhamma en proberen de Dhamma in onszelf te ontwikkelen. Heel goed wetend dat de Dhamma die ik in mezelf ontwikkel, alleen die Dhamma kan me helpen, kan me alle veiligheid geven, kan me alle geborgenheid geven, me alle bescherming geven. Niets anders kan me helpen. Met dit begrip zoekt men zijn toevlucht tot Boeddha, Dhamma, Sangha, het juweel daarin, de kwaliteit daarvan. Maar tegelijkertijd moet er één ding heel duidelijk zijn. Voor iedereen die het pad van Dhamma bewandelt, de zuivering van geest nastreeft, zijn er bepaalde maatstaven om te meten of men werkelijk vooruit gaat op het pad van Dhamma of niet. Eén maatstaf is dat er zich twee eigenschappen gaan ontwikkelen. Deze zijn van essentieel belang. Indien deze twee eigenschappen zich niet ontwikkelen, dan speelt men slechts een spel met het intellect, met emoties of met devotie. Dat heeft niets te maken met Dhamma. Men beoefent dan geen Dhamma. Welke zijn die twee eigenschappen? Eén eigenschap. Een gevoel om anderen te willen dienen zonder daar iets voor terug te verwachten. Het verwachten van enig materieel gewin is daarbij absoluut niet aan de orde. Maar zelfs als men naam, faam, positie, macht of status verwacht, oh nee, dan heeft men Dhamma niet begrepen. Alleen maar geven. Alleen maar delen wat men ervaren heeft. Men heeft zoveel baat bij Dhamma gehad. Men wil graag anderen van dienst zijn, het met anderen delen. Ontwikkelt deze eigenschap zich of niet? Als deze kwaliteit zich niet ontwikkelt, is er iets mis. Deze persoon is dan nog steeds egocentrisch. Zelfs als hij of zij over bevrijding praat, is het over zijn eigen bevrijding. Wat heb ik met anderen te maken? Dan is het zuiveringsproces nog niet begonnen. Men leidt nog steeds een egocentrisch leven, een zelfgenoegzaam leven. Wanneer het ego begint op te lossen, gaat men voelen, hoe kan ik anderen helpen? Hoe kunnen steeds meer mensen Dhamma ontvangen? Dat is één eigenschap. Mensen in Dhamma dienen zonder er iets voor terug te verwachten. De tweede eigenschap, een gevoel van dankbaarheid ontwikkelen, zeer belangrijk. Zelfs wanneer men iets kleins van iemand krijgt, zou er een gevoel van dankbaarheid moeten ontstaan. Nu heeft u Dhamma ontvangen. Ook al heeft u geen toevlucht gezocht tot Boeddha als persoon, u heeft Dhamma van Boeddha ontvangen. De Dhamma die u de weg naar de bevrijding heeft gegeven, die u al zoveel goed heeft gedaan. Als er bij u zelfs geen spoor van dankbaarheid jegens de Boeddha als persoon aanwezig is, nee, dan ontwikkelt u zich niet. Het is niet makkelijk om een Boeddha te worden. Talloze levens moet men de paramis ontwikkelen. De 10 paramis die we gisteren besproken hebben, in hoge mate, in enorm hoge mate, om volledig verlicht te kunnen worden. Dit vergt zoveel levens. Men blijft hieraan maar werken, en niet alleen voor zijn eigen bevrijding. Die had men al kunnen bereiken door dezelfde 10 paramis in mindere mate te ontwikkelen. Men had al bevrijd kunnen zijn. Maar om het niveau van Sammasambuddha te bereiken, waar men volledig verlicht is en in staat om anderen te dienen, moet men dezelfde 10 kwaliteiten zeer grondig ontwikkelen, in grote mate. Om dit te bereiken, leven na leven, was er altijd het gevoel van mededogen. Zelfs voordat hij volledig verlicht werd, was dit mededogen er al. Ik zal mezelf in Dhamma ontwikkelen ten dienste van anderen. Natuurlijk zal ik bevrijd worden, zonder twijfel. Maar ook dit ten bate van anderen, ten bate van anderen. Als hij niet zo hard gewerkt had, zou hij geen Sammasambuddha geworden zijn. En zelfs al was hij Sammasambuddha geworden, als hij de Dhamma niet verspreid had, hoe hadden wij die dat ooit kunnen ontvangen? Als hij had besloten, goed, ik ben nu volledig bevrijd, wat voor zin heeft het om deze aardse stervelingen achterna te lopen? Ze zullen Dhamma niet begrijpen. Ik kan beter in een grot in de Himalaya gaan wonen voor de rest van mijn leven en genieten van de vrede van Nibbana in mezelf. Waarom zoveel moeite doen om die mensen achterna te lopen? Dan zou hij geen Boeddha geweest zijn. Mededogen, 45 jaar lang, vanaf zijn 35ste, de leeftijd waarop hij volledig verlicht werd, tot aan zijn 80ste, de leeftijd waarop hij overleed. Al die 45 jaar diende hij de mensen dag en nacht. En wie hij ook opleidde, gaf hij de opdracht, trek erop uit, verspreid de Dhamma ten bate van anderen. Bahujana hitaye, bahujana sukaye. Voor het geluk van anderen, voor het heil van anderen, zonder er iets voor terug te verwachten. Dien de mensen in Dhamma. Dien de mensen in Dhamma uit mededogen. En zo begon het zich te verspreiden. Daarna werd het 25 eeuwen lang van leraar op leerling, van leraar op leerling, generatie na generatie, in zijn oorspronkelijke zuiverheid bewaard. Dat was niet eenvoudig. Daarom heeft men voor al die leraren die de zuiverheid van de techniek van leraar op leraar bewaarden, een gevoel van dankbaarheid. Een gevoel van dankbaarheid jegens Boeddha. En een gevoel van dankbaarheid jegens de opeenvolging van leraren die deze techniek in haar oorspronkelijke zuiverheid wisten te bewaren. Het is heel moeilijk om de oorspronkelijke zuiverheid van de techniek te bewaren. Mensen verontreinigen haar, alleen maar om hun volgelingen tevreden te stellen. Als een volgeling het op deze manier onderwezen wil hebben, vooruit om haar. Alleen maar om hem een plezier te doen. Ik kom uit de zakenwereld, dus ik weet veel over het tevreden stellen van klanten. De klant heeft altijd gelijk. Als een klant het op deze manier wil, oké, dan op deze manier. Wil een klant het op een andere manier, oké, dan op een andere manier. Iemand die dat doet, is geen Dhamma-leraar. Het gaat niet om de kwantiteit. De kwaliteit is belangrijk. Al beoefenen slechts een paar mensen de techniek, als ze het maar op de juiste manier doen. Het gaat er niet om mensen een plezier te doen, maar om mensen te helpen. Bahujana hitaye, bahujana sukaye. De hele lijn van leraren, ze bewaarden de techniek in haar oorspronkelijke zuiverheid. Daarom voelt men zich heel dankbaar jegens hen. Dus op die manier ontwikkelt men dankbaarheid jegens de Boeddha. Neem geen toevlucht tot de Boeddha als persoon met de gedachte, hij zal me wel bevrijden. Ik heb mijn toevlucht genomen tot Boeddha, dus nu kan ik doen waar ik zin in heb. En Boeddha zal me wel bevrijden. Niets daarvan. Dat is geen Dhamma. Dat gaat tegen Dhamma in. U moet uzelf bevrijden. Boeddha kan alleen de weg wijzen. Hij heeft het pad getoond. Hij heeft de techniek onderwezen. De techniek staat ons ter beschikking doordat mensen haar in haar oorspronkelijke zuiverheid bewaard hebben. Werk ermee. Ontwikkel uzelf in Dhamma en vind bevrijding. Maar daarnaast is ook het gevoel van dankbaarheid belangrijk. Dat is de reden van het toevlucht nemen tot het drievoudig juweel. En vervolgens belooft u de 5 voorschriften na te leven, Begrijp. Alle 5 voorschriften zijn een essentieel onderdeel van deze meditatietechniek. Er bestaan veel technieken. Zelfs 25 eeuwen geleden, ten tijde van Boeddha, bestonden er al veel meditatietechnieken. Er waren veel leraren. 6 daarvan waren zeer bekend in die tijd. Van deze 6 was er maar 1 naast Boeddha die belang hechtte aan sila, moraliteit. Maar alle anderen, alleen om hun klanten een plezier te doen, zeiden: u kan doen waar u zin in hebt. U bent vrij om uw sila te breken, als u zin heeft om uw sila te breken. Als u dit plezier wil, ga uw gang, doe maar. Als u dat plezier wil, ga uw gang, doe dat maar. Dat soort waanzin bestond. Toch verklaarde elk van hen: ik ben een Boeddha. Ik ben volledig bevrijd. Ik ben volledig verlicht. Ze werden echter spoedig vergeten. Tijdens hun leven werden ze natuurlijk enorm populair en ze behielden die populariteit ook daarna nog enige tijd. Mensen dachten: dit is makkelijk. Je kan je sila breken en doen wat je maar wilt en toch kun je bevrijd worden. Schitterend! Dit is een goed pad. Maar uiteindelijk is deze Dhamma onzuiver. Het kan u niet de echte vruchten van Dhamma geven. Dus toen de tijd en zelfs vandaag de dag nog zijn er misschien leraren die u vertellen: sila is niet belangrijk. Maar waar het om de zuiverheid van Dhamma gaat, is sila van het grootste belang. Diegenen die hun sila blijven breken en denken dat ze in Dhamma kunnen groeien, die hebben het mis. Dat is onmogelijk. De vooruitgang is misschien maar traag, dat geeft niets. Maar uw sila moet perfect zijn, die moet perfect zijn. Deze fundering mag niet verzwakken. En dit is niet omdat een Boeddha dat zo zegt. Het is niet omdat een heilig boek dat zo voorschrijft. Want wat houdt de techniek per slot van rekening in? De techniek bestaat uit het zuiveren van de geest op het diepste niveau, daar waar de wortels liggen. Telkens wanneer u 1 van de 5 sila's breekt, moet u een enorme hoeveelheid onzuiverheden in uw geest ontwikkelen. Wanneer u doodt, moet u woede, haat, negativiteit ontwikkelen. Alleen dan kan u doden. Wanneer u steelt, moet u hebzucht, verlangen ontwikkelen. Alleen dan steelt u. Wanneer u zich seksueel misdraagt, moet u heel veel lust ontwikkelen. Alleen dan kan u zich seksueel misdragen. Zo is het met iedere sila. Wanneer u een sila breekt, moet u heel veel onzuiverheid in de geest voortbrengen. U bent hier naartoe gekomen om het zuiveren van de geest te beoefenen. Als u deze zuiverheid van de geest blijft bezoedelen, hoe kan u dan vooruitgang boeken op het pad? Zonder sila kan u zelfs niet eens de volgende stap van samadhi zetten. Mensen kunnen de gewone samadhi beoefenen, maar sama-samadhi, de juiste soort samadhi die u naar panya zal voeren, die u naar bevrijding zal voeren, is niet mogelijk wanneer u uw sila's blijft breken. U moet uw sila handhaven. En om uw sila te handhaven moet u op de juiste manier meesterschap over de geest ontwikkelen. Wat nu? Moet men zich nu eerst toeleggen op het ontwikkelen van meesterschap over de geest? Of moet men zich eerst bekwamen in het handhaven van sila? Dit wordt heel moeilijk. Het paard voor de wagen spannen of de wagen voor het paard. Heel moeilijk. Als oplossing voor dit probleem werd er met cursussen zoals deze begonnen, zelfs in de tijd van Boeddha. U komt naar zo'n cursus en door de omgeving en door het zware programma van 4:30 ochtends tot 9:30 avonds heeft u geen gelegenheid uw sila te breken. Hoe zou u uw sila's hier kunnen breken? U wordt zo druk bezig gehouden. U handhaaft uw sila. Tegelijkertijd beoefent u samadhi. En uw samadhi wordt sama-samadhi, de juiste soort samadhi. Samadhi op basis van illusie, zelfbedrog of verbeelding kan zonder sila beoefend worden. Samadhi op basis van verbalisatie, visualisatie, verlangen of afkeer kan zonder sila beoefend worden. Maar voor de ontwikkeling van de soort samadhi die de werkelijkheid als object heeft, de werkelijkheid die betrekking heeft op uzelf, zonder verlangen, zonder afkeer, voor het ontwikkelen van deze soort samadhi is sila absoluut essentieel. Daarom helpen deze meditatiecursussen u. Sila voor een goede samadhi. Goede samadhi voor panya. Zoals ik al zei, werd er in India zelfs al voor de tijd van Boeddha samadhi beoefend. Er waren leraren in India ten tijde van Boeddha, zelfs voor Boeddha, die sila onderwezen. Boeddha was niet de eerste die sila onderwees. Samadhi bestond ook al. Boeddha was ook niet de eerste die samadhi onderwees. Voordat hij Boeddha werd, ging hij zelf naar 2 andere leraren die hem leerden zeer diepe samadhis te bereiken. De 7e jhana en de 8e jhana. De 7e absorptie samadhi en de 8e absorptie samadhi. die zijn vandaag de dag voor India en de rest van de wereld volledig verloren gegaan. Hij bereikte die niveaus van samadhi, maar toch was dit niet de juiste soort samadhi. Hij ontdekte dat niet alle onzuiverheden van de geest door deze samadhis vernietigd konden worden. Dus moest hij panya ontwikkelen en daarmee gaan werken, met panya. Nu was panya ook al bekend in India, in de tijd voor Boeddha, ten tijde van Boeddha en in de tijd na Boeddha. Maar deze panya was slechts Suttamaya panya, waarbij men leest, discussieert en praat. Of het was Chintamaya panya, waarbij men slechts beredeneert. De Bhavanamaya panya ontbrak. Hoe past men panya in zijn leven toe? Hoe een leven van panya te leiden, van levende panya? Dat ontbrak. Dit was Boeddha's bijdrage. Samadhi werd gezuiverd en dit werd de bijdrage van Boeddha. Het object was vrij van onwetendheid. U werkt met de eigen werkelijkheid, de ademhaling, de natuurlijke ademhaling, zoals die naar binnen komt, zoals die naar buiten gaat, de gewaarwordingen, de natuurlijke gewaarwordingen van het eigen lichaam, van de eigen geest. U werkt met de waarheid die deel uitmaakt van uzelf. Er is geen illusie, er is geen zelfbedrog, er is geen verlangen, er is geen afkeer. Samadhi werd de juiste soort samadhi, panya werd de juiste soort panya. Men moet in gedachten houden dat als men werkelijk vooruit wil gaan op het pad, de zuiverheid van de techniek bewaard moet blijven. U komt hier 10 dagen alleen maar om de techniek te onderzoeken, om haar uit te proberen, om deze techniek volledig tot haar recht te laten komen. Na 10 dagen bent u uw eigen meester. Als u vindt dat deze techniek goed is, vermeng haar dan niet met iets anders. Bewaar haar zuiverheid. En wat is de zuiverheid van deze techniek? Toen u samadhi beoefende, ging u werken met uw ademhaling. Er bestaan veel technieken waarbij men samadhi ontwikkelt aan de hand van de ademhaling. Bij sommige oefeningen leert men de ademhaling te reguleren, de ademhaling te controleren. Deze oefeningen hebben hun eigen waarde. We zijn hier niet om andere technieken te veroordelen. Maar bij deze techniek gebruikt men de natuurlijke ademhaling. Zoals die naar binnen komt, zoals die naar buiten gaat. Voor heel het pad gebruikte hij het woord yathābhūta, zoals het is. Niet zoals u zou willen dat het was, maar zoals het is. Geen gecreëerde werkelijkheid, geen kunstmatige werkelijkheid, geen opgelegde werkelijkheid. De natuurlijke werkelijkheid zoals die zich van moment tot moment voordoet, zoals die zich van moment tot moment manifesteert. U observeert de ademhaling, de natuurlijke ademhaling. Als ze diep is, aanvaard dan die werkelijkheid, ze is diep. Als ze licht is, aanvaard dan die werkelijkheid, dit is een lichte ademhaling. Komt ze door het linkerneusgat of door het rechterneusgat of door beide neusgaten? Als ze licht is, probeer haar dan niet dieper te maken. Als ze diep is, probeer haar dan niet lichter te maken. Als ze door het linkerneusgat komt, probeer haar dan niet naar rechts te veranderen. Als ze rechts is, probeer haar dan niet naar links te veranderen. Aanvaard de werkelijkheid zoals ze is, zoals ze is, zoals ze is. Natuurlijk, soms kan een nieuwe student misschien niet voelen wanneer de ademhaling heel subtiel is of de adem nu naar binnen gekomen is of naar buiten gegaan. In dat geval is het toegestaan om een paar keer, alleen maar een paar keer, iets dieper te ademen, bewust te ademen, opzettelijk te ademen. Dat mag echter niet de hele tijd het object van concentratie blijven. Alleen een paar keer. Daarna moet men terugkeren naar de natuurlijke, normale, zachte ademhaling. Als de ademhaling licht is, dan is ze licht. Als ze zacht is, is ze zacht. U moet uw bewustzijn van de zachtste ademhaling ontwikkelen. De lichtste ademhaling. De meest subtiele ademhaling. Op deze manier scherpt u uw geest. Iets anders wat belangrijk is. Terwijl u voelt hoe uw adem naar binnen komt en naar buiten gaat, moet u uw aandacht op een klein gebied gericht houden. Hoe kleiner het gebied, hoe scherper de geest zal worden. Als u een groter gebied van uw lichaam kiest en uw aandacht daarop gericht houdt en u probeert de adem die daar naar binnen komt en naar buiten gaat te voelen, zal uw aandacht geconcentreerd raken. Maar uw geest zal niet voldoende scherp worden om de subtielere gewaarwordingen op het lichaam te voelen. Daarom zei Boeddha, nāsagga, het onderste gedeelte van de neusgaten. Beperk uw aandacht tot dit gebied en blijf daar de ademhaling observeren die naar binnen komt, die naar buiten gaat, naar binnen komt, naar buiten gaat. En dit helpt u om daar binnen 3 dagen de een of andere gewaarwording te voelen. en dat helpt u om uw geest zo scherp te maken dat u op de vierde of vijfde dag overal gewaarwordingen begint te voelen. Dus dit gebied is bijzonder belangrijk. U moet binnen dit kleinere gebied bij de ingang van de neusgaten blijven werken. Natuurlijke adem, alleen maar adem, louter adem, niets anders dan adem, zonder gebruik te maken van woorden. Heel goed wetend dat, als u gelijktijdig met de ademhaling wat voor woord dan ook in de geest zou herhalen, u gemakkelijker geconcentreerd zal raken. Geen verbeelding, geen visualisatie. Heel goed wetend dat, als u zich de gedaante of vorm van een god of godin zou inbeelden, van de oprichter van de een of andere godsdienst, van deze heilige of die heilige, van deze verlichte of die verlichte, diegene die u toegewijd bent, uw geest geconcentreerd zal raken. Alleen zal u dan Vipassana missen. In Vipassana zijn alle verbeeldingen verboden, is alle verbalisatie verboden. Men observeert alleen de natuurlijke werkelijkheid die zich voordoet. Dat is alles. Een van de redenen waarom die woorden niet toegestaan zijn, is dat die woorden meestal niets anders zijn dan de naam van een god of de stichter van een godsdienst. Ze zijn beperkt tot een bepaalde sekte. De naam van een god, die door de ene sekte bijzonder gerespecteerd wordt, zal nooit door iemand uit een andere sekte aangeroepen worden. Dhamma moet universeel zijn, omdat onze kwaal universeel is. Wanneer de geest onzuiver wordt, verontreinigd en men zich daardoor ellendig begint te voelen, dan blijft die ellende niet beperkt tot die sekte, die gemeenschap, dat land of dat geslacht. De kwaal is universeel. Dus moet het geneesmiddel ook universeel zijn. Geen enkel sectarisch geneesmiddel kan de kwaal verhelpen. Wanneer u woorden gebruikt die bij een bepaalde sekte horen, dan kan het geen universele methode zijn. Of als u de gedaante of vorm gebruikt die bij deze god of godin hoort, of bij een religieus iemand, wordt deze opnieuw gekoppeld aan één bepaalde sekte. Dit is één reden. Maar er is nog een andere, subtielere reden. Soms komt er een student bij me en zegt: ik wil woorden gebruiken, want zo wordt het voor mij gemakkelijker om mijn geest te concentreren. Ik zal geen enkel sectarisch woord gebruiken. Ik zal geen naam van een of andere god gebruiken. Wanneer de adem naar binnen gaat, zeg ik 1. Wanneer die naar buiten gaat, zeg ik 2. Dat is universeel. Iedereen kan 1, 2, 1, 2 zeggen. Of in, uit, in, uit. Oké. Dit is een goed argument. Maar toch is het niet toegestaan. Waarom niet? Omdat ieder woord, als u het steeds maar blijft herhalen, overheersend zal worden voor u. Belangrijker zal worden voor u. U zal de ademhaling helemaal vergeten. Uw geest zal geconcentreerd raken door dat woord. Stel dat u dat woord herhaalt. Of de adem nu naar binnen komt of niet, u zal in zeggen, of hij nou naar buiten gaat of niet, u zal uit zeggen. Uit, in, uit, in, uit, in. En u bent de hele ademhaling vergeten. 1, 2, 1, 2, enzovoort. U bent uw hele ademhaling vergeten. Daarmee is ons doel niet gediend. Het is niet ons doel om alleen de geest te concentreren. Het is ons doel de werkelijkheid met betrekking tot de structuur van geest en materie te begrijpen en hoe de wisselwerking plaatsvindt. U moet het punt bereiken waarop u gewaarwordingen begint te voelen. Als u 1, 2, 1, 2, in, uit blijft herhalen, zal de geest geconcentreerd raken. Maar u zal de gewaarwordingen niet kunnen voelen. Dus zal u niet kunnen begrijpen wat er in uzelf gebeurt. U zal iets heel belangrijks missen, namelijk Vipassana. Maak daarom geen gebruik van woorden. Een ander probleem bij het gebruik van woorden is dat u een bepaald woord herhaalt. U blijft het keer op keer herhalen. En ieder woord heeft zijn eigen vibratie. De mantrameesters ontdekten dat bepaalde woorden een zeer sterke vibratie hebben. Het is net alsof u op een gong slaat. Er wordt een hele sterke vibratie gecreëerd. Woorden zoals om, ing, ring, kling. Ze werden bija-mantra's genoemd. Als u deze woorden blijft herhalen, werken ze hele sterke vibraties in u op. Uw geest raakt gemakkelijk geconcentreerd. Uw hele wezen raakt vervuld van deze vibratie. Maar begrijp, dit is een gecreëerde vibratie. Dit is een kunstmatige vibratie. U mist de natuurlijke vibraties en Vipassana wil u de natuurlijke vibraties laten ervaren. Deze opgewekte vibraties zijn goed. Goed in de zin dat ze de slechte vibraties niet toelaten. Ze werken als een schild om u te beschermen. Maar ze zijn ook erg schadelijk, omdat ze een grote barrière vormen. Ze verhinderen dat u uw eigen vibraties in de diepte van uw geest voelt. Wat gebeurt er wanneer u woede ontwikkelt, wanneer u lust, angst of ego ontwikkelt? Dat is veel belangrijker voor u, omdat u van deze onzuiverheden af moet komen. Door bepaalde woorden steeds weer te herhalen, wekt u een bepaalde vibratie op die kunstmatig is. U heeft deze werkelijkheid afgedwongen. Die zorgt ervoor dat u de werkelijkheid op het diepere niveau mist. Daarom geen gebruik van woorden. Geen enkel gebruik van woorden is hier toegestaan. Zo ook geen visualisatie. De hele techniek brengt u van de ogenschijnlijke waarheid, de ogenschijnlijke, vaste, intense waarheid, naar de subtielere, subtielere, meest subtiele waarheid. Bijvoorbeeld, u begint met dit concrete, vaste lichaam. En u blijft met Vipassana werken, met de techniek. En uw lichaam verandert in een massa vibraties, in een massa atomen. Dat is de uiteindelijke waarheid met de betrekking tot het concrete, vaste lichaam. Stel dat u nu een denkbeeldige afbeelding, een concrete afbeelding introduceert. Tenzij u deze heeft ontleed, tenzij deze zich oplost in vibraties, is ons doel niet gediend. Waarom iets scheppen om het vervolgens te laten oplossen? Iets scheppen en het vervolgens laten oplossen. U bent al zo verhard van binnen. Alleen dat al oplossen is moeilijk genoeg. Daarom worden visualisatie of verbalisatie niet aanbevolen. Alleen maar de gewaarwordingen die u van moment tot moment ervaart. Yata bhute, zoals ze zich voordoen. Niet yata katte, niet yata krite. Niet iets dat door u geschapen is, maar de natuurlijke vibratie. De natuurlijke gewaarwording die u ervaart. Dat voert u naar Panya. U begint het hele lichaam te ervaren. U observeert de gewaarwordingen en begrijpt hun aard. De aard van ontstaan en vergaan, van ontstaan en vergaan. Als u het kenmerk van iedere vibratie, ontstaan en vergaan, niet begrijpt, dan bestaat er een reëel gevaar dat de gewaarwording op verlangen of op afkeer uitloopt. Dat gebeurt uw hele leven lang al, leven na leven. Gewaarwordingen zijn er altijd. Het diepe deel van uw geest, het zogenaamde onderbewuste, voelt deze gewaarwordingen de hele tijd door. Ze zijn of aangenaam of onaangenaam. Als ze aangenaam zijn, blijft dit gedeelte van de geest reageren met verlangen, verlangen. Als ze onaangenaam zijn, blijft het reageren met afkeer, afkeer. Dat deel van de geest, de basis van de geest, is een gevangene geworden van zijn eigen gewoontes. De hele tijd, dag en nacht, reageert dit met verlangen of met haat. Verlangen of haat, verlangen of haat. Dit blijft ook steeds naar de oppervlakte komen. De geest aan de oppervlakte wordt ook door die basis beïnvloed. Als u de oppervlakte van uw geest probeert te verbeteren, zal u misschien tijdelijk succes hebben. Maar als de basis ongezond is, zal uw totale geest ongezond blijven. Dat was de ontdekking van Boeddha. Er waren vele leraren voor, tijdens en na Boeddha. India is een heel oud land en bovendien een zeer spiritueel land. Er werden daar allerlei experimenten uitgevoerd om de geest te zuiveren, om wezens te bevrijden. Maar we stellen vast dat alle leraren voor Boeddha, ten tijde van Boeddha en na Boeddha, allemaal dezelfde woorden spraken. U moet van uw verlangen afkomen. U moet van uw afkeer afkomen. U moet van uw onwetendheid afkomen. Alleen dan zal u bevrijd zijn. Maar verlangen, welk verlangen? Afkeer, welke afkeer? Deze zes zintuigen en hun bijbehorende objecten. U moet vrij zijn van verlangen naar welk object dan ook. Een gedaante of vorm of kleur of licht is het object van uw ogen. U vindt het mooi. U ontwikkelt verlangen. U vindt het niet mooi. U ontwikkelt afkeer. Geluid is het object van uw oor. Een geluid. U vindt het mooi. Verlangen. U vindt het niet mooi. Afkeer. En op dezelfde manier is de reuk dat voor de neus, de smaak voor de tong, de aanraking voor het lichaam en om het even welke gedachte of emotie voor de geest. Ten aanzien van deze zes objecten heeft iedere geestelijke leraar gezegd: geeft u niet over aan deze zintuigelijke objecten, anders kan u nooit bevrijd raken. Kom er vanaf. Boeddha zei hetzelfde. Maar Boeddha ging als enige een stap verder. Een stap die niemand anders gezet had. Hij ging dieper omdat hij niet vanuit een bestaand geloof of filosofie werkte. Hij liet elk geloof buiten beschouwing. Als een wetenschapper onderzocht hij de waarheid over de geest, over de materie en waar de ellende werkelijk begint. En door de werkelijkheid te observeren, de waarheid te observeren, bereikte hij het punt van Sankhitene Panch Upadana Kanda Dukkha Sankhitene op een heel diep niveau. Kort samengevat, hij onderzocht deze 5 kanda's, deze 5 groepen, componenten, onderdelen. Het onderdeel van de materie. De hele lichamelijke structuur met massa's kalapas die ontstaan, vergaan, ontstaan, vergaan. En de 4 verzamelingen in de geest. Het waarnemende gedeelte, het herkennende gedeelte, het voelend gedeelte en het reagerend gedeelte. Deze 5 samengevoegd leveren ons de onwetendheid op van ik, ik. Ik ben deze lichamelijke structuur. Ik neem waar. Dit is mijn waarneming. Ik herken. Dit is mijn herkenning. Ik voel. Dit is mijn gevoel. Ik reageer. Dit is mijn reactie. Dit ik, mijn, is upadana, gehechtheid. Een enorme gehechtheid aan deze 5 onderdelen. Vanwege deze gehechtheid blijven deze 5 verzamelingen ontstaan en zich vermenigvuldigen. Zich vermenigvuldigen. De sankhara's blijven zich vermenigvuldigen. Uw ellende blijft zich vermenigvuldigen. Men kan ervaren dat hier de ellende ontstaat. Boeddha onderzocht de hele structuur van geest en materie op een zodanig niveau dat hij kon zien hoe elk van deze 5 afzonderlijk werkt. Vipassana brengt u tot dit stadium. Als u spelletjes speelt door voorkeuren te ontwikkelen voor bepaalde gewaarwordingen, dan vergeet u alles over het verdelen, het ontleden en over het begrijpen van de aard van geest en materie. Hoe geest en materie op elkaar inspelen, hoe ze elkaar beïnvloeden, hoe ze door elkaar beïnvloed worden. Dit zal allemaal onbelangrijk voor u worden. U zal gewoon opgetogen zijn wanneer u aangename gewaarwordingen ervaart en u zal zeer depressief worden wanneer u onaangename gewaarwordingen heeft. Hij bracht ons tot vedana, tot de gewaarwordingen. We mogen niet het spel van de gewaarwordingen spelen. Het doel is om van de zintuigelijke objecten af te komen en op te houden met het voortbrengen van verlangen en afkeer. Dat was de leer van alle spirituele leraren. Maar zij werkten alleen aan de oppervlakte, op het ogenschijnlijke niveau. Laat u niet meeslepen door dit of dat zintuigelijk object. Boeddha ging dieper. Hij ontdekte dat ons verlangen en onze afkeer niet ontstaan door deze objecten in de buitenwereld. Tussen het object buiten en uw verlangen en uw afkeer ontbreekt er nog iets. De ontbrekende schakel is de gewaarwording op het lichaam. Passe, pachaya, vedana. Wanneer een object met de geest in aanraking komt, is er een gewaarwording op het lichaam. Een gedeelte van de geest geeft een waardeoordeel. Heel goed, heel slecht. De gewaarwording wordt dan aangenaam of hij wordt onaangenaam. Alleen dan, vedana, pachaya, tanaha. Alleen dan ontstaat het verlangen of de afkeer. En niet eerder. Als deze specifieke schakel ontbreekt, dan werkt u alleen maar aan de oppervlakte. Het is goed om aan de oppervlakte van de geest van verlangen en afkeer af te komen. Het intellectuele niveau van uw geest wordt gezuiverd, daar is niets verkeerd aan. Maar als u alleen op het intellectuele vlak zuivert, mist u de diepte van uw geest. Boeddha toonde de mensen hoe ze naar de diepte van de geest konden gaan, door met gewaarwordingen te werken. Dat is de reden waarom diegenen die vipassana willen beoefenen zoals Boeddha het ons leerde, diegenen die willen werken zoals vipassana dat wil, vedana, de gewaarwording op het lichaam, niet mogen vergeten. Als u de gewaarwordingen op het lichaam vergeet en u zich bewust bent van al het andere buiten u, dan is dat goed. Het is goed om uw geest geconcentreerd te houden, om de geest aan de oppervlakte zuiver te houden. Maar als u zich daartoe beperkt, mist u het diepste niveau van uw geest. Met de gewaarwordingen zuivert u uw geest op het diepste niveau. Onthoud dus dat wanneer u vipassana beoefent, de gewaarwordingen zo'n belangrijke rol spelen. Blijf de aard van de gewaarwordingen begrijpen. Of ze nu aangenaam of onaangenaam zijn, door oefening en door ervaring, hoe onaangenaam een gewaarwording misschien ook is, zal u vroeg of laat begrijpen: kijk, het kwam op en na een tijdje was het weer weg. Het is niet eeuwig. Ook wanneer het in een subtiele vibratie verandert, ook dan zijn het nog steeds golfjes die ontstaan, vergaan, ontstaan, vergaan, ontstaan, vergaan. Oh, dit is vergankelijk. Dit is de aard van iedere gewaarwording. Omdat dit de aard van de totale fysieke structuur is en de aard van de totale mentale structuur. Een gewaarwording is niets anders dan het product van het contact tussen deze 2. Geest en lichaam ontstaan en vergaan ieder moment. De gewaarwording ontstaat en vergaat ook steeds weer. U ervaart dit. U speelt geen intellectueel spel. U ervaart het niet alleen maar omdat Boeddha het zo zei. Terwijl u dat steeds weer ervaart, wordt het Bhavana Mayapanya. U beleeft deze werkelijkheid nu. U ervaart het. Het is niet alleen maar Sutta Mayapanya. Het is niet alleen maar theorie voor u. U begrijpt het op het praktische vlak. En u bent begonnen met het veranderen van het gewoontepatroon van uw geest op het diepste niveau. Dat moet u begrijpen en onthouden. Niet dat u altijd zo volmaakt zal zijn dat u telkens, als er een gewaarwording opkomt, in het geheel niet zal reageren. Dat is een zeer hoog niveau. Maar uiteindelijk moet men dat punt bereiken. Het doel moet heel duidelijk zijn. Welke gewaarwording dan ook, ik zal niet met verlangen of afkeer reageren. Zelfs als ik gereageerd heb, realiseer ik me dat zo snel mogelijk. Misschien komt er wel een bijzonder aangename gewaarwording op en u reageert, ah, prachtig, dat is heel goed. Het vloeit, nu voel ik het stromen. U moet onmiddellijk weer tot uzelf komen. Oh, per slot van rekening is dit vergankelijk. En wat voor zin heeft het te verlangen? Daarna verandert het opeens in een zeer onaangename gewaarwording en u reageert met afkeer. Hoe snel komt u terug tot de wijsheid, oh nee, ook dit is vergankelijk, geen afkeer. Op deze manier leert u met Anicca vertrouwd raken, de wijsheid van Anicca, en boekt u vooruitgang. Dat zijn de basisprincipes van Vipassana. Als u ze mist, zal u zeker niet het resultaat behalen dat u zou moeten behalen. De hele techniek is resultaatgericht. Het is niet zo dat u er pas na uw dood baat bij hebt, alhoewel dat zeker zo is, daar bestaat geen twijfel over. Er is een stroom die vanuit het verleden komt en die in de richting van de toekomst gaat, en ons meeneemt naar het uiteindelijke doel waar de stroom ophoudt. Maar ondertussen, zolang de stroom bestaat, zult u er voortdurend baat bij hebben. Tenminste, als u op een juiste manier werkt. De resultaten moeten hier en nu in dit leven komen. Als die er niet zijn, is er iets mis. Als er in uw leven geen verandering ten goede komt, dan is er iets mis. Iets mis betekent dat u niet op de juiste manier werkt. De techniek werkt. Ze heeft veel mensen in de afgelopen 25 eeuwen geholpen. Ze helpt ook nu. Dus over de techniek bestaat geen twijfel. Maar misschien is er iets verkeerd in de manier waarop u werkt. Neem contact op met uw leraar, uw assistentleraar, uw gids. En probeer te begrijpen wat er fout gaat. Waarom heb ik er geen enkel voordeel van? Waarom is mijn woede niet afgenomen, mijn lust niet verminderd, mijn ego niet verkleind? Waarom nemen mijn onzuiverheden niet af? Ergens is iets mis. Blijf uzelf onderzoeken. Verwacht geen toverkunst of wonderen. Dat u na een 10-daagse cursus bevrijd zou zijn van verlangen en afkeer. Dat gebeurt niet. Als het gebeurt, dan feliciteer ik u daarmee heel goed. Er is tijd voor nodig. Het is een lang pad. Een heel lang pad. Als u begrijpt hoe u het pad moet bewandelen, als u in de juiste richting loopt, op de juiste wijze, zullen de resultaten, de goede resultaten, beslist komen. Ik heb zelf veel geluk gehad. Veel geluk dat ik met Dhamma in aanraking gekomen ben, met dit pad. Ik heb veel geluk gehad dat ik geboren ben in Burma, het land van Dhamma. In India ging deze techniek verloren, tot ongeveer 5 eeuwen na Boeddha, werden de mensen in India zo goed door deze techniek geholpen. Maar daarna, geleidelijk aan, uit onwetendheid, of omdat bepaalde mensen er belang bij hadden, begon men de techniek te verontreinigen. Men haalde dit erbij, dat erbij. Wanneer u andere dingen met de techniek mengt, verontreinigt u haar. Dan verliest haar doeltreffendheid en heeft het niet het effect dat het zou moeten hebben. En wanneer de mensen er geen effect van ondervinden, houden ze op met de beoefening ervan. Als gevolg hiervan verloor India deze techniek. Ze kwam in verschillende andere landen terecht, maar ook daar ging ze verloren. Maar gelukkig werd de techniek in Burma, ons buurland, in haar oorspronkelijke zuiverheid bewaard. Al was het maar door een klein aantal mensen. Niet dat in iedere generatie het overgrote deel van de bevolking die techniek beoefende, nee. Ze werd doorgegeven van leraar op leerling, van leraar op leerling. Die zagen het als hun verantwoordelijkheid, hadden het gevoel, wij kregen de techniek uit India, van Boeddha, en we moeten die in haar oorspronkelijke zuiverheid bewaren, omdat ze zich na 2500 jaar weer moet verspreiden. Dit werd aan geloofd. dus werd deze in haar oorspronkelijke zuiverheid bewaard, ten voordele van zichzelf en van de komende generaties. Ik ben zo blij dat ik daar geboren ben en met deze techniek in aanraking kwam. Tijdens het leven van Boeddha en 300 jaar daarna verspreidde deze techniek zich in de noordelijke delen van India. 300 jaar later leefde er een koning, een keizer, Ashoka. Een heel wrede en ambitieuze man. Hij wilde zijn keizerrijk steeds verder uitbreiden. Hij had er niets op tegen om mensen te vermoorden, mensen te verminken, mensen kwaad te doen. Alleen maar uit hebzucht. Om zijn rijk verder uit te breiden. Trots noemde hij zichzelf Chanda Ashoka. Ashoka de Vrede. Hij was er trots op dat mensen bang waren voor zijn naam. Door goede paramis uit het verleden kwam deze man in aanraking met Dhamma. Hij veranderde volkomen. Door Dhamma te beoefenen realiseerde hij zich: mensen kwaad doen, steeds meer rijkdom vergaren en steeds meer macht. Hoe kan dat me helpen? Ik doe mezelf kwaad. Ik doe zoveel mensen kwaad. Hij veranderde totaal. Toen begonnen mensen hem Dhamma Ashoka te noemen. Van iemand die Chanda Ashoka was, werd hij nu Dhamma Ashoka. Ashoka de meester van Dhamma, die zich nu in Dhamma ontwikkeld had. Hij was vol liefde, vol medeleven. Hij begon de mensen te dienen, omdat wanneer men eenmaal van Dhamma geproefd heeft, men daar geen weerstand aan kan bieden. Men wil het graag met anderen delen, met steeds meer mensen. De hele bevolking, de mensen, mijn onderdanen, beschouw ik als mijn eigen kinderen. Net zoals ik graag wil dat mijn kinderen zich in Dhamma ontwikkelen en van hun ellende afkomen, zo wil ik ook dat de hele bevolking van mijn land Dhamma leert en van haar ellende afkomt. Hij begon het met alle liefde, alle mededogen te verspreiden. Hij was een goed voorbeeld van iemand die totaal veranderd was, waarbij hij anderen inspireerde om ook te veranderen. Mensen, niet alleen in het noorden van India, maar in bijna heel India, begonnen de techniek te beoefenen. Hij leidde een groot aantal leraren op, die naar alle delen van India trokken om daar Dhamma te onderwijzen. En toen dacht hij, waarom alleen in India? Overal in de wereld is er ellende. Waarom ook niet naar andere landen? Hij zond zijn zogenaamde Dhamma Duta uit, Dhamma ambassadeurs, om Dhamma te onderwijzen, om Vipassana te onderwijzen. Hij stuurde ze naar verschillende landen, naar het westen tot aan Europa en door heel Azië. Gelukkig werden er ook twee van deze Dhamma-ambassadeurs die Arahants waren, dat wil zeggen volledig bevrijd, naar Burma gezonden. Ze heten Sona en Uttara. Deze mensen brachten er de woorden van Boeddha en de techniek, beide. En vanaf toen, van generatie op generatie, van generatie op generatie, is deze wonderbare Dhamma daar in zijn oorspronkelijke zuiverheid bewaard gebleven. De woorden van Boeddha en de techniek bleven allebei in hun oorspronkelijke zuiverheid bewaard. De leer ging ook naar verschillende andere landen, zoals Sri Lanka, Cambodja, Laos, Thailand enzovoort. Ook daar werden de woorden bewaard. De techniek ging echter verloren. Maar in Burma werd ook de techniek bewaard. Ik prijs me gelukkig dat ik in dat land ben geboren, het Dhamma-land. De Dhamma is daar nog steeds aanwezig. En ik voel me ook gelukkig dat ik in een familie van zakenlieden geboren ben. Want als ik niet in zo'n familie geboren zou zijn, in zo'n rijke familie, en als ik niet zoveel geld verdiend had, dan zou een deel van mijn geest misschien nog gedacht hebben, wie rijk is, leidt een gelukkig bestaan. Dat is wat ik mis. Ik moet rijk worden. Nu heb ik dat spel gespeeld. En ik weet hoe ongelukkig rijke mensen kunnen zijn. Diep ongelukkig. De zinloze jacht op alsmaar meer geld, alleen maar geld verdienen, niets dan geld, geld, geld. Dat maakt ze zo ongelukkig. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik ben blij dat ik die ellende heb ervaren. Al heel vroeg begon ik met deze zinloze jacht op geld, geld, geld. Naar Burmeese maatstaven verdiende ik heel veel geld. Ik was een rijk man. Zeer succesvol in handel en in industrie. En als iemand veel geld verdient, krijgt hij een speciale positie in de maatschappij. Hij wordt benoemd tot penningmeester, voorzitter of secretaris gemaakt van de een of andere religieuze organisatie of van een organisatie voor maatschappelijk welzijn. Ik was voorzitter, secretaris, directeur of stichtingslid van ongeveer 20 verschillende organisaties. Nog zoiets waanzinnigs. Dat stijgt je naar het hoofd. Het ego raakt opgeblazen. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. En dat allemaal al op jonge leeftijd, halverwege de 20 of zo. Dit veroorzaakte zoveel waanzin. Het veroorzaakte zoveel spanningen van binnen. Nogmaals, ik voel me blij dat ik al die moeilijkheden heb ondervonden. Ik kreeg zware hoofdpijn, een soort migraine. Er bestond geen geneesmiddel voor. De beste dokters uit Burma probeerden me te behandelen met allerlei medicijnen, maar niets hielp. Ze begonnen me morfine-injecties te geven. Meestal had ik elke 14 dagen een zware aanval. Ze hadden geen remedie, dus gaven ze me een morfine-injectie. Dat duurde 4 of 5 jaar. Toen zeiden dezelfde dokters, goede dokters, tegen me: langzamerhand raakt u verslaafd aan morfine. Nu neemt u morfine om uw migraine te verzachten. Later zal u morfine moeten nemen omwille van de morfine. U zal iedere dag morfine moeten nemen. Wat voor een leven zou het zijn als ik iedere dag morfine moest nemen? Ze adviseerden me: u gaat steeds voor zaken naar het buitenland. Laat voor één reis de zaken nu eens voor wat ze zijn. Ga alleen om van de morfine af te komen. Wij weten dat geen enkele arts dit soort migraine kan genezen, maar ze hebben vast wel een andere pijnstiller. Waarom probeert u het niet? Ik volgde hun advies op en verliet Burma. Ik verbleef lang in Zwitserland, Duitsland, Engeland en Amerika. Ik had mijn eigen kantoor in Japan, dus daar bleef ik nog langer. Ik bezocht overal de beste artsen, besteedde er veel tijd en geld aan. Nogmaals, ik ben heel blij dat geen enkele arts me kon genezen. De beste artsen ter wereld konden me niet genezen. Ze konden mezelf niet eens van de morfine afhelpen. Van verlichting van de migraine was al helemaal geen sprake. Wat een geluk. Ik kwam heel teleurgesteld terug. Maar uiteindelijk bleek het mijn geluk te zijn. Een heel goede vriend van me, die later rechter werd bij het Hoge Gerechtshof van Burma, gaf me het advies: Gwenka, je hebt overal gezocht. Waarom zou je het niet 10 dagen bij die Vipassana-leraar proberen? Volgens mij heb je een psychosomatische ziekte. Er wordt daar een techniek van de Boeddha onderwezen, een techniek die de geest zuivert. En wanneer de geest gezuiverd wordt, verdwijnt de ziekte. Waarom probeer je het niet? Ik zei: als dat helpt, prachtig. Ik ging naar mijn leraar, Saiji Ubakin, een man vol mededogen. Ik ging naar hem toe en zei: ik wil aan een van uw 10-daagse cursussen meedoen. Hij zei: u bent welkom. Hij wist dat ik een van de leiders van de hindoe-gemeenschap was en dit was een boeddhistisch pad. Dus zei hij: wees niet bang. Iedereen kan aan de cursus meedoen. Moslims, christenen, hindoes, het maakt niet uit. Allemaal kunnen ze er hetzelfde profijt van hebben. Als u hindoe bent, kan u hindoe blijven. Ik ben er niet om u te bekeren. Probeer het. Het is een goede techniek. Toen zei ik dat ik gekomen was van mijn migraine en plots zei hij: nee, ik laat u niet toe. Ik laat u niet toe. Maar waarom dan niet? Hij zei: u doet Dhamma geen recht. Dhamma is een heel hoogstaand spiritueel pad. Een pad dat u van al de ellende van leven naar leven afhelpt. En u wilt dat alleen voor uw migraine gebruiken? Nee, nee. Daarvoor gaat u naar een dokter of naar een ziekenhuis. Dit is niet de plaats daarvoor. Daarna, vol mededogen, legde hij me uit: als u deze techniek beoefent, zal dit uw geest zuiveren. De bron van uw ellende zijn de onzuiverheden in uw geest. Wanneer die verdwijnen, verdwijnen psychosomatische ziekten, dat zult u merken. Maar dit is wel een bijproduct. Bijvoorbeeld, u wilt een suikerfabriek beginnen. Met welk doel? Om suiker te produceren, niet om suikerstroop te maken. Stroop is een bijproduct van het proces. Niemand begint een suikerfabriek om stroop te maken. Dat is slechts een bijproduct. Dit geldt dus ook voor u. Kom hier niet naartoe voor uw migraine, maar kom om een hoog spiritueel pad te beoefenen. Alleen dan helpt het u. Ik begreep het, omdat hij zo aardig en meelevend was. Zijn vibraties waren zo prettig. Jawel, meneer, ik kom. Ik zal alleen voor het spirituele meedoen, niet voor die migraine. Als het niet geneest, goed, dan geneest het niet. Het maakt me niet uit. Maar op weg naar huis werd ik geconfronteerd met de diepe conditionering uit mijn kinderjaren. Ik kom uit een aards-conservatieve hindoe-familie. Als kind werd ons reeds geleerd om respect voor Boeddha te hebben. Boeddha werd gezien als een reïncarnatie van de almachtige God, de schepper. Hij was de laatste, de 9e reïncarnatie van God. Dus moeten we respect en achting voor hem hebben. Maar zijn leer, oh nee. Ons werd geleerd dat zijn leer niet goed was, omdat hij niet in de ziel gelooft. Hij gelooft niet in God. Zijn leer is atheïstisch, niet goed. In die geest was ik opgevoed en ik maakte me zorgen. Als ik daarheen ga en die techniek leer, boeddhist word en geen vertrouwen meer heb in God, geen vertrouwen in de ziel, wat zal er dan van me worden? Misschien ga ik dan wel naar de hel. Oh nee, Dit pad is niets voor mij. Ik kan maar beter niet gaan. Een paar maanden lang worstelde ik hiermee. Daarna dacht ik, de leraar zegt, u bent hindoe, u blijft hindoe. Ik ben er niet op uit om u tot het boeddhisme te bekeren, maar om een goed mens van u te maken. U beoefent sila, moraliteit. U beoefent samadhi, meesterschap over uw geest. En u beoefent panya, het zuiveren van uw geest. Dat is voor u aanvaardbaar. Dus waarom zou ik het niet proberen? Ik besloot dat ik het zou proberen, maar was vast besloten om hindoe te blijven. Goed, 10 dagen dan om het te proberen, maar ik word geen boeddhist. En gelukkig, ik ben gegaan. Natuurlijk, net als iedereen, wilde ik er op de 2e dag al vandoor gaan. Dat kwam door de conditionering van mijn geest. Ik hoorde andere mensen zeggen dat ze wanneer ze mediteren het een of andere licht zagen. Maar ik zag helemaal geen licht. En in mijn traditie wordt gezegd dat als je bovennatuurlijk licht ziet, dit het punt van bevrijding is. Kijk, zij zien goddelijk licht en ik zie helemaal geen licht. En ik herinner me de woorden van een heilige. Nog eerder gaat een kameel door het oog van de naald dan een rijk man door de poort der hemelen. Ik ben een rijk man, dus dit pad is niets voor mij. Al die mensen hier, leraren, professoren, dokters, zijn goede mensen, goedhartige mensen. Ze kunnen dat goddelijk licht en zo zien. Ik niet, dus waarom zou ik hier mijn tijd verspillen? Ik kan er maar beter van doorgaan. En ik begon in te pakken. Een van de medestudenten, hoogleraar geschiedenis aan de universiteit daar, was heel vriendelijk. Ze zag dat ik mijn koffers al gepakt had en er vandoor wilde. Ze zei me, blijf toch nog 1 dag, 1 dag langer. Op de 1e dag voelde u al zoveel gewaarwordingen. Meestal ervaart men dat pas op de 3e dag. U voelde deze gewaarwordingen en de leraar is heel tevreden over uw vorderingen. Waarom wilt u dan weg? Het licht is niet belangrijk. Hecht daar geen waarde aan. Nog 1 dag. Ik ben haar zo dankbaar. Zij weerhield me ervan om er vandoor te gaan. Anders was ik dit wonderbare pad voor altijd misgelopen. Ik bleef. En die avond ging ik in mijn cel om te mediteren en toen ik ging zitten kwam er een licht. Dat licht kwam, omdat de geest nu niet meer verlangde. Ik hield mijn aandacht bij mijn gewaarwordingen. Opeens hoorde ik een geluid. En daarbij een bovennatuurlijk geluid. Oh, een goddelijk geluid. Een goddelijke geur. Een goddelijk licht. Ik dacht, nee, mijn leraar zegt dat ik er geen belang aan moet hechten. Alleen gewaarwordingen. Alleen gewaarwordingen. Gelukkig dat ik dat allemaal meegemaakt heb. Op de 5e of 6e dag was ik zo geboeid door de hele leer. Als leider van de hindoegemeenschap was ik gewend om lezingen over de geschriften te geven. Ik gaf lezingen over de Gita, over Vedanta, de Upanishads. Dezelfde leer komt daarin terug. Kom van uw verlangen af, van uw afkeer, van uw woede. Kom hier vanaf, kom daar vanaf. Maar hoe doet men dat? Er is geen techniek. Er zijn alleen woorden, woorden. En met Vipassana merkte ik, dit is toegepaste Gita. Dit is toegepaste Vedanta. Hier krijg ik een methode, een wonderbare techniek die me helpt van mijn verlangen af te komen. Ik kon niet van mijn verlangen afkomen, niet van mijn angst, mijn ego, mijn woede. Dit is een praktische weg die me leert van dit alles af te komen. Ik was er zo door gefascineerd. Na 10 dagen merkte ik, ja, er is een verandering in mijn leven gekomen. Er is verandering gekomen. Ik begon er gebruik van te maken. Ik prijs me gelukkig, heel gelukkig, dat ik in een land geboren ben, in Burma, dat de techniek in zijn oorspronkelijke zuiverheid bewaard heeft. Zij het slechts bij een klein aantal mensen. Zij bewaarden zowel de woorden van Boeddha als zijn techniek in hun oorspronkelijke zuiverheid. En ik kwam in contact met deze heilige man. Vol mededogen leerde hij me Dhamma. 14 jaar lang, terwijl ik ondertussen mijn verantwoordelijkheden als kostwinner nakwam, werkte ik met deze techniek. Toen gebeurde het volgende. Mijn ouders hadden Burma verlaten. Ze waren naar India gegaan. Mijn moeder werd erg ziek, ze had een psychisch probleem. En ik wist dat ze, als ze Vipassana zou beoefenen, er vanaf zou komen. Maar in die tijd verstrekte de regering van Burma haar inwoners geen paspoort om het land te verlaten. Ik ben de Burmeese regering heel dankbaar. Ze gaf me een paspoort om naar India te gaan en mijn moeder Vipassana te leren. En ik ben ook de Indiaanse regering heel dankbaar. Zij gaf me een visum om langer te blijven. Zo kon ik mijn moeder de techniek leren. Binnen een maand na aankomst in India werd de eerste cursus gegeven. Boeddha zei dat men de dank die men zijn ouders verschuldigd is niet kan terugbetalen. Zo moeilijk is het. Zelfs als men zijn ouders zijn hele leven blijft dienen, heeft men zijn schuld nog niet terugbetaald. Er is maar één manier om van die schuld af te komen. Als je ouders geen sila kennen, help ze dan met sila. Als ze al sila beoefenen maar geen samadhi hebben, help ze dan met samadhi. Als ze al sila en samadhi kennen en geen panya hebben, help ze dan met panya. Als ze sila, samadhi en panya hebben, maar het uiteindelijke doel van nibbana niet bereikt hebben, help ze dan om nibbana te bereiken. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik van de schuld aan mijn ouders af kon komen. Het was een kleine cursus. Met mijn beide ouders en nog 12 anderen. Sommige kende ik, anderen niet. Ik was maar voor 3 maanden naar India gekomen om mijn ouders, vooral mijn moeder, Dhamma te leren. Na de cursus begonnen die 12 aan te dringen. Nog een cursus. Geef alsjeblieft nog een cursus. Dan kan mijn vader meedoen, mijn vrouw, mijn man, mijn zoon, mijn dochter. Ehi Passiko. Dat is een kenmerk van Dhamma. Kom en zie voor uzelf. Kom en zie zelf. Dus nog een cursus. Toen nog een. En dan nog een. Ik weet niet wanneer die periode van 3 maanden voorbij was. Daarna, maand na maand, jaar na jaar en cursus na cursus, cursus na cursus, begon de Ganges van Dhamma te stromen in het land van haar herkomst. Toen ik in Burma was, hadden veel mensen daar een vaste overtuiging. En mijn leraar had die ook. Ashoka zond 2 arahants, de verlichte Sona en Uttara, naar Burma met deze prachtige Dhamma. Het schijnt dat hun leraar hen het volgende vertelde. Jullie brengen dit Dhamma-juweel naar een land dat het voor de komende eeuwen in zijn oorspronkelijke zuiverheid zal bewaren. Het zal overal elders vergeten worden, maar in dat land zal de techniek blijven voortbestaan. In die dagen was de naam van het land Suvarnabhumi, het land van goud, het gouden land. Het gouden land kan dit juweel bewaren. 2500 jaar na het heengaan van Boeddha zal het weer naar India komen, daar gevestigd raken en zich dan over de wereld verspreiden. Mijn leraar zei altijd, nu is het 2500 jaar geleden. Ik weet het niet, misschien was het toeval dat ik juist dat jaar Dhamma ontving. Het 2500ste jaar liep ten einde en het eerste jaar van de volgende sasana, van de opleving van Dhamma, begon. Dat was het tijdstip waarop ik Dhamma kreeg. Mijn leraar zei, de klok van Vipassana heeft geslagen. Het moet zich verspreiden. Het moet zich verspreiden. Om eerlijk te zijn, toen de tijd leek me het een nogal sectarische opvatting. Waarom 2500? Waarom geen 2400? Waarom geen 2600? Waarom 2500? Wat was de achterliggende reden? Het zag er niet bepaald wetenschappelijk uit, maar dit was nu eenmaal de opvatting. Maar toen ik in India kwam, was ik totaal overrompeld toen ik zag wat er gebeurde. Toen ik daar aankwam, maakte ik een lijst van mensen die ik kende of die mij kenden. De lijst haalde de 3 cijfers niet. Minder dan 100 in een land van miljoenen. Minder dan 100 mensen die ik of die mij kenden. Maar nu met de cursussen begonnen de mensen te komen. Onbekende mensen. En uit iedere secte, uit iedere gemeenschap. Ongelooflijk. En niet alleen gewone mensen, leken, maar ook leiders van groeperingen, leiders van secten. Monniken, boeddhistische monniken, hindoes en jassins, Jain monniken en nonnen, honderden christelijke paters, priesters en nonnen, honderden, duizenden alles bij elkaar. Waardoor kwamen zij? Hoe kwamen zij? En zoveel mensen van verschillende achtergrond. Wat bracht hen ertoe om te komen? Welk wonder? Ik kende hen niet. Zij kenden mij niet. Toch voelden die mensen zich enorm tot Dhamma aangetrokken. Geleidelijk aan werd het me steeds duidelijker. Mensen komen naar de cursussen, en wanneer ik ze ontmoet, met ze discussieer, met ze praat, merk ik van binnen dat die persoon me bekend voorkomt. Bekend van lang geleden. Die persoon komt me bekend voor. Ja, bekend van zoveel levens. Hij heeft vast al eerder Vipassana meditatie met mij gedaan. Nu is de tijd gekomen. Hij heeft het zaadje van Vipassana al. Het zaadje van Dhamma. Nu is de tijd rijp voor hem om in Dhamma te groeien. En niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen te helpen. Hij heeft het vermogen om niet alleen zichzelf te helpen, maar ook anderen. Ik zie dat er ook mensen zijn die alleen gekomen zijn om het zaadje van Dhamma tot zich te nemen. Ze hebben een of andere heilzame daad verricht, een goed karma, en het rijpen van die daad heeft hen geholpen om een Dhamma-zaadje te ontvangen. Ongeacht of u tot de groep behoort die net het Dhamma-zaad heeft ontvangen, of tot de groep die het Dhamma-zaad al had en die nu gekomen is om zich te ontwikkelen in Dhamma, Maak goed gebruik van het prachtige juweel dat u ontvangen heeft. Gooi het niet zomaar weg. Bij sommige studenten heb ik een grote tekortkoming gezien waarvoor ik blijf waarschuwen. Mensen komen heel vaak alleen om het uit te proberen. Daar is niets mis mee. Het is iets nieuws. Je moet het eerst uitproberen. Maar als u alleen maar blijft uitproberen, alleen maar proberen, wordt u nooit serieus genoeg om echt te werken. Ik zie mensen naar India komen. Ze komen op zoek naar een aparte ervaring. Laat ik eens wat marihuana proberen of een paar pilletjes. Daarna gaan ze naar een goeroe voor deze baba-ervaring of die goeroe-ervaring. En zo komen ze ook bij Goenka. Een Goenka-ervaring, een Goenka-trip. U heeft al die trips al gedaan, nu dan een Goenka-trip. Wat bereikt u daarmee? Goed dan, neem een Goenka-trip. Neem er 1, 2 of 3. Maar neem uiteindelijk een beslissing. Als u merkt dat een andere techniek beter voor u is, werk daar dan serieus mee en geniet van de voordelen. Als u uw hele leven lang alleen maar wat aanrommelt, een beetje hier, een beetje daar, verspilt u uw tijd. Het pad naar bevrijding is een heel serieus pad. Het is geen vorm van geestelijk vermaak, van intellectueel of emotioneel tijdsverdrijf. Het is als iemand die dorst heeft. Hij zoekt water en begint een put te graven. U graaft een put van een paar meter diep en dan zegt er iemand: "Nee, nee, nee, het water is daar beter dan hier." En u begint daar te graven, weer een paar meter. Een paar meter hier, een paar meter daar. Als u uw hele leven alleen maar een paar meter diep blijft graven, een paar meter diep, zal u helemaal geen water vinden. Dus probeer het 1 of 2 keer, dat geeft niets. Maar neem dan een beslissing. Ik moet zo diep gaan dat ik water kan vinden. Neem een besluit. Als dit uw pad is, als u vindt dat het logisch, pragmatisch en wetenschappelijk is, dat er geen goeroe-verering aan te pas komt, dat het geen dogma of geloof bevat, dat het alleen maar een zuivere wetenschap van geest en materie is en dat het u helpt, dat het u goede resultaten oplevert, werk er dan mee. Werk ermee. Wat mij betreft, ik ben er heel zeker van dat dit een juweel is. Een juweel van onschatbare waarde. Men kan het in dit leven met niets vergelijken. Gelukkig heeft u het nu ook. Maak er gebruik van. Maak er gebruik van ten goede van uzelf. En maak er gebruik van ten goede van zoveel anderen. Dhamma is een prachtig juweel. Men kan aan al de ellende in het leven ontkomen. Aan al de ellende van het leven. Mogen u allen die aan deze 10-daagse cursus hebben meegedaan, gebruik maken van dit prachtige juweel. En uit uw ellende komen. Uit alle ellende. Geniet van ware vrede. Ware harmonie. Waar geluk. Waar geluk.
Sarve mangalam.